Zo, goedenavond. Fijn om hier te mogen zijn en te praten over een onderwerp waarvan ik geloof dat de Heere God zo aan zijn hart gaat. Als je kijkt naar de Bijbel en als je woorden telt, hoe vaak een woord voorkomt, heeft het misschien toch wel enige indicatie van hoe belangrijk iets is. Heb je enig idee welk woord het meest voorkomt in de Bijbel? Je mag rustig wat roepen. Ja, ik hoor het hier al. De naam van God in het Hebreeuws Yahweh, dat komt het meest voor in de Bijbel. Ja. Weet je wat het tweede woord is?
Israël.
Here of Elohim in het Hebreeuws. God eigenlijk, wordt met God vertaald, maar het Hebreeuws woord Elohim is het tweede woord. Het eerste, Gods naam, komt ruim 6600 keer voor, moet je je voorstellen. Als je het precies wil weten, moet het zelf maar natellen, is het 6639 keer. Maar ik zal het even afronden voor het gemak. Het woordje Elohim, wat we vertalen met God, dat komt ruim 2600 keer voor. Dus dat is een heleboel. En dan het eerstvolgende woord wat daarna komt, wat bijna even vaak voorkomt als het woordje Elohim, dat is het woordje Israël. Dat betekent dat gemiddeld op iedere bladzijde van uw Bijbel het woordje Israël wel 2 tot 3 keer voorkomt. Ja, op sommige plekken wat vaker, andere wat minder. Maar gemiddeld betekent dat het op iedere bladzijde van uw Bijbel een aantal maal voorkomt. Als ik dan kijk, ik weet niet wat uw achtergrond is, naar wat voor kerk of gemeente u gaat. Maar als ik kijk hoe er gepredikt wordt op zondag, de meeste plaatsen, en waarover gesproken wordt, dan gaat het bijna nooit over Israël. Of heel weinig. Dan denk ik, als wij zeggen dat we de Bijbel onderwijzen en we spreken nooit over Israël, dan is er misschien toch wel iets mis, of niet? Dat is iets om over na te denken, maar ik wil het gewoon heel eerlijk in uw midden leggen. Want iemand zei straks tegen mij, oh, ben jij niet de Israëlman, of zo, iets dergelijks. Nee, ik ben geen Israëlman. Ik heb Israël niet als hobby, ik preek nooit over Israël, ik preek het woord van God. En kan ik het helpen dat het woord van God er zo vaak over spreekt? Ja? Ik spreek over die dingen waar blijkbaar de Heere God vaak over spreekt, die hij blijkbaar belangrijk vindt. En dat is belangrijk om dat te begrijpen, want over datgene waar we het vanavond over gaan hebben, het gaat niet over een hobby. En heel veel mensen denken, op sommige plekken, daar heb je in een kerk of gemeente heb je een speciale gebedsgroep bijvoorbeeld. Mensen zijn met andere dingen bezig. En er zijn ook plekken die hebben een groep voor de zending bijvoorbeeld. En anderen hebben ook een groep voor Israël. Het wordt apart gezet, kerk en Israël. Maar dat is er dan ook nog. En dat wordt dan gezien als een soort, in de computers gebruiken wij het woord add-on. Iets wat extra wordt toegevoegd, wat er aangeplakt wordt. Leuk, dat komt er ook nog eens bij. Nee, in de Bijbel is het net andersom. Het centrale waar het om gaat, het hele handelen van de Bijbel, draait allemaal om Israël. En u als kerk bent daaraan toegevoegd. En niet andersom. En dat is belangrijk, om dat te begrijpen. Dat betekent dat in ons denken er misschien een verandering moet komen. Een paar dingen over Israël. Allereerst, waarom heeft de Heere God Israël gekozen? Als ik de Bijbel goed lees, dan ontdek ik ten eerste dat het niet zo'n geweldig volk is. Het is een klein woestijnvolkje van mensen die voortdurend ruzie hebben met elkaar. En het is vandaag de dag al niet beter. Je zegt altijd, als je 2 Joden bij elkaar hebt, dan heb je al 3 opinies. Het zijn net Nederlanders, weet u. En ik zeg ook vaak, als de Heere God Israël niet had gekozen, dan had hij vast de Nederlanders gekozen, ja. Want de Nederlanders hebben heel veel dingen gemeen, in ieder geval met de Joden. Ze hebben allemaal, we hebben in de Nederlandse taal, net zoals in het Hebreeuws, de G in de taal, de G-klank. Die heb je in het Hebreeuws ook. Die heb je maar weinig talen, de Schotten hebben het wel. Ja. En Nederlanders en Joden hebben ook iets met geld. Ja, toch? Nou, Amsterdam. Er zijn honderden Hebreeuwse woorden in de Amsterdamse taal. En Amsterdam werd wel het Jeruzalem van het noorden genoemd. Joden noemden Jeruzalem Mokum, of Makom, de plaats. En u weet, Mokum is op de dag van vandaag nog steeds de bijnaam ook voor Amsterdam. Ja? Eigenlijk niets anders betekent als de plaats, het Jeruzalem. Nou, Als je kijkt in Deuteronomium 7, dan leest u daar dat de Heere God Israël gekozen heeft. Niet omdat ze zo geweldig waren, niet omdat ze meer of beter waren dan de andere volken. Er staat in het Hebreeuws, gij waart de geringste, de kleinste van alle volken. Datgene wat eigenlijk helemaal niks voorstelde. En dan zou je zeggen, waarom kiest de Heere God dan zo'n volk? Waarom niet dat geweldige Babylonische volk, of de Syriërs, of zoveel andere machtige volken waar we zoveel aan te danken hebben? Neem de Babyloniërs. Heel veel dingen die wij vandaag de dag dagelijks gebruiken hebben aan de Babyloniërs te danken. Denk bijvoorbeeld maar aan het uur en de minuten en de seconden, de cirkel, de graden van de cirkel. Al die dingen hebben we de Babyloniërs te danken en gebruiken het op de dag van vandaag. En dan kiest de Heere God zo'n klein volkje uit, wat het minste van de volken is, volgens zijn eigen woorden. Maar misschien wel om één reden. Zodat nooit dat volk zelf de eer zou krijgen. Maar dat de Heere God zelf de eer zou krijgen. En iedereen zou zeggen, ja, dat moet een wonder zijn. En we horen straks van mensen die hersteld zijn van ziekte. Weet u, er is een nog groter wonder. En dat is opstanding uit de doden. En als ik kijk in de Bijbel, dan zie ik hoe een stad als Jeruzalem, die 17 keer verwoest is geworden, maar 18 keer is opgebouwd. 18 is trouwens gai in het Hebreeuws, leven. Ja? En ik denk dat er maar weinig, misschien geen enkele andere stad in de wereld is, die zo vaak vernietigd is, zo vaak met de grond gelijk is, en steeds weer herrezen is. En dat hetzelfde volk, dat dezelfde taal gesproken heeft in de oudheid, daar weer teruggekomen is. Dat is onvoorstelbaar. Als je op school Grieks of Latijn, heel veel mensen doen het helaas niet meer op school, maar als je dat wel hebt, je komt met je school Grieks, kom je niet zo ver. Want in Griekenland, de taal die daar gesproken wordt, is niet meer hetzelfde als het klassieke Grieks. Als je Latijn geleerd hebt op school, ja, je kan wel wat volgen in Italië, maar het is een hele andere taal is het geworden. Maar als Mozes terug zou komen, zou ik een gesprek met hem kunnen voeren, omdat ik dezelfde taal spreek die hij 3000 jaar of langer geleden, 3500 jaar geleden gesproken heeft. En dat is zo bijzonder als u dat beseft. Het volk van de Bijbel en het land van de Bijbel is zo uniek. En dat zullen we vanavond, zullen we dat ook zien. Even nog iets over dat toevoegingspakket, dat uitbreidingspakket. Paulus spreekt erover in de Efezebrief. Dat er een geheim is, mysterie staat er in het Grieks. En hij zegt, dat is mij door openbaring bekendgemaakt in Efeze 3 vers 3. En hij zegt, gelijk ik daarboven in het kort daarvan schreef, daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, staat er bijvoorbeeld in de MBG-Bijbel. Want wat hij bedoelt te zeggen, het geheimenis, het mysterie van de Messias. Messias is een term waar Joden op zaten te wachten. De Grieken kenden helemaal geen Messias. Als Paulus in Athene predikt, dan heeft hij niet over de Messias. Ja, want mensen kenden niet een Messias die ze verwachten. Maar Israël verwachtte een Messias. En hij spreekt erover dat het in vroegere tijden niet bekend is geworden, maar dat de Heilige Geest het nu geopenbaard heeft. En dan zegt hij in vers 6, dit geheim, dit mysterie, dit geheimenis, dat de heidenen. En dat is heel belangrijk hoe het er staat. En ik heb het voor u even nagekeken hoe het er in het Grieks staat. Er staat dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden. Medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Ja, Efeze 3 vers 6. Een heel belangrijk vers. En u zult zeggen, waarom benadruk je dat nou zo? Ten eerste is het belangrijk om te weten dat het woord evangelie niet een nieuwtestamentische uitvinding is. Het woord evangelie komt uit het Eerste Testament. Ik hou niet van dat woordje Oude Testament. Maar komt uit het Eerste Testament vandaan. En als u kijkt waar dat voorkomt, is bijvoorbeeld in Jesaja. En met name in de profeten komen het woord evangelie heel vaak tegen. Het wordt in de Bijbel vaak vertaald met blijde boodschap. Ja? Maar als u kijkt waar die blijde boodschap over gaat, gaat die blijde boodschap over het herstel van Israël en de komst van de Messias uiteindelijk. Dat is de blijde boodschap. Die blijde boodschap spreekt over een koninkrijk dat gaat komen en een koning die gaat plaatsnemen op de troon van koning David. Waar is die troon van koning David? Op aarde of in de hemel? Op aarde? David heeft nooit in de hemel geregeerd. En als u de profetieën leest, dan wordt er steeds gesproken dat er iemand gaat komen die gaat plaatsnemen op de troon van koning David en zijn heerschappij zal een eeuwige heerschappij zijn. Dat is heel bijzonder als je dat leest. En dat wordt het evangelie van het koninkrijk genoemd. En als u nou in het Nieuwe Testament begint te lezen en u begint in Matthäus te lezen, dan lezen we allereerst over Johannes de Doper. En waarover sprak Johannes de Doper? Niet over het evangelie, want heel veel mensen hebben het over het evangelie en we hebben werkwoorden gemaakt. We gaan evangeliseren, hoor je in sommige kringen. Nee, er staat, hij bracht het evangelie van het koninkrijk. Ja? Dat koninkrijk wat God beloofd had. En hij zegt, als dat koninkrijk komt, dan gaan blinden zien, doven gaan horen, lammen die gaan lopen. Mensen die stamelend spreken, zullen goed gaan spreken. Mensen die in gevangenis zitten, zullen in vrijheid uitgeleid worden. Dat zijn de kenmerken van het koninkrijk. En daarna komt de Heer Jezus. En waarover sprak de Heer Jezus? De boodschap van het evangelie van het koninkrijk. Ja? Nou spreekt Matthäus over het koninkrijk der hemelen. De andere evangelie vaak over het koninkrijk Gods. Maar ze bedoelen hetzelfde. Matthäus schrijft voor een beetje orthodoxe joden. En die nemen het woordje God niet zomaar in de mond. Nog naar de eeuwigheid. In het Hebreeuws zeg je ook vandaag de dag nog. Bijvoorbeeld vrezen des... In het Hebreeuws. Yirat HaShemayim. Vrees voor de hemelen. Maar dat bedoelen we. De vrezen voor God. Vrezen des Heeren. Ja. Dus dat is een verschil. Er zijn niet twee koninkrijken. Matthäus heeft het niet over een ander koninkrijk dan wat er hoor ik als mensen uitleggen. Ja, oh, er zijn meer koninkrijken. Je hebt het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemel. Nee, lieve mensen, het is precies hetzelfde. Maar dat even terzijde. Maar dat koninkrijk, als je al die teksten leest, het gaat steeds over een herstel van Israël, over tekenen die erbij horen. En zou het toevallig zijn dat de Heer Jezus juist zo vaak blinden geneest, lammen doet lopen, doven doet horen? Nee, hij laat zien, ik ben die koning, die gezalfde van dat koninkrijk. Het gaat over mij. Dat is heel belangrijk om het Nieuwe Testament te lezen in de context van wat gesproken is door de profeten. Maar Paulus zegt, er is mij iets geopenbaard. En wat is dat? Dat die belofte die er is voor Israël om deel te worden van dat koninkrijk. Hij zegt, de heidenen, de gelovigen uit de heidenen, die worden mede-erfgenaam van die belofte. Nou, dat woordje mede, het Griekse woord wat daar staat, betekent dat je erfgenaam wordt naast de oorspronkelijke erfgenamen. En dat is heel belangrijk. Want helaas is in de kerkgeschiedenis zijn er leerlingen binnengekomen die vertellen, Israël heeft het verknoeid, ik kom daar direct nog op terug. En toen heeft God een nieuw plan bedacht en toen is hij met de christenen opnieuw begonnen. En de christelijke kerk vervangt dus Israël. De kerk is in de plaats gekomen van Israël. Maar Paulus leert wat anders. En u hoeft het niet eens te zijn met wat ik zeg vanavond, maar ik wil u uitdagen om dat woord van God te lezen. Ja? Paulus zegt, en u mag het aan iedereen vragen die Grieks kent, Paulus zegt, de heidenen zijn mede-erfgenaam geworden. Dat betekent naast de oorspronkelijke erfgenamen die belofte gekregen hebben. Ze zijn medeleden geworden, naast de oorspronkelijke leden en medegenoten. Ja, ze mogen ook meegenieten van al die heerlijke dingen van God. En Paulus noemt dat een mysterie, een geheimenis wat God hem getoond heeft. In Romeinen 11 schrijft hij er ook weer over, in vers 17. Eigenlijk, mensen vragen aan mij vaak, kun je mij een paar goede boeken noemen over Israël? Lieve mensen, de beste boeken die ooit over Israël geschreven zijn en die je moet lezen en al die andere moet je misschien maar even aan de kant zetten, zijn Jesaja, Ezekiel, Romeinen 9 tot en met 11. Ja? Als je die goed leest, dan heb je al zoveel. Daarna kunt u misschien Zacharia eens gaan lezen. Ja? Maar stop maar met al die boekjes te lezen. En dan krijg je al die discussies van, ja, wordt de gemeente nu opgenomen voor, tijdens of na de grote verdrukking? En al dat soort discussies. Ja? Weet je hoe die discussies ontstaan zijn toen mensen begonnen om boekjes te schrijven naast de Bijbel? Maar heel veel van die leringen, die zullen mensen, zullen daar zelfs nooit opkomen als ze alleen puur de Bijbel lezen. Dat is werkelijk waar. In China kenden ze dat hele kerkelijke erf niet zoals we dat in Nederland hebben. Hoe komt dat? Omdat ze daar geen christelijke boeken hadden. Ze hadden alleen maar het woord van God. De scheiding in de kerk in China kwam pas toen ze de boekjes gingen drukken en al die verschillende leringen het land binnenkwamen. Dus misschien moeten we meer uit de bron drinken, puur dat woord van God en niet al die aftreksels. Ja, want er zitten soms wel eens dingen doorheen, stoffen doorheen, die er misschien niet bij horen. Begin u te vullen met het woord van God. En in vers 17 zegt Paulus, indien nu enkele takken weggebroken zijn. Hij vergelijkt Israël daar met een olijfboom. Ja, dat is een van de 7 plantensoorten waarmee Israël vergeleken wordt. Dat komt uit Deuteronomium 7, komt dat vandaan. Ieder Joods kind leert dat vandaag de dag nog steeds op school. De 7 soorten, de 7 planten, die Israël vertegenwoordigt. En de olijfboom is er één van. En Paulus zegt van die olijf zijn enkele takken weggebroken. Hij zegt niet die hele boom is omgehakt. Hij zegt ook niet alle takken zijn weggebroken. Nee, er zijn enkele takken weggebroken. En gij, jullie, schrijft hij aan de heidenen, aan de Romeinen, zijn als wilde lood daartussen geënt. Het is zo mooi dat zelfs als je in het Grieks leest dat woordje wegbreken, er staat eigenlijk dat er enten van afgehaald zijn. En ik weet niet of hier kwekers zijn, mensen die van enten verstand hebben, maar wat is het kenmerk van een ent? Je kan die weer ergens anders planten of je kunt hem weer terugplanten. Dus eigenlijk is het heel jammer dat er gewoon staat weggebroken, maar het woord wat er in het Grieks staat betekent, het is als een ent eraf gehaald. En niet alles, nee, enkele takken. En die wilde takken, die wilde olijf, die takken daarvan zijn daartussen geënt. Waarom? En ook dit is heel belangrijk. Niet om Joods te worden, want dat denken sommige mensen nu ook. En je ziet een beweging wereldwijd dat mensen allerlei Joodse gebruiken gaan overnemen. Ik zeg niet dat dat niet mag. Maar ik denk dat we erg moeten oppassen dat we de christelijke cultuur niet gaan vervangen door de Joodse cultuur. Want cultuur blijft cultuur. Begrijpt u wat ik bedoel? Het gaat om het ware, om het wezenlijke. En daar zit een groot gevaar zit daarin. Maar Paulus zegt niet dat ze daardoor opeens die olijfboom worden. Nee, zegt Paulus, het doel daarvan is om deel te krijgen aan de wortel en aan het vet, staat er eigenlijk in het Grieks. Ja? De Statenvertaling heeft het wat beter vertaald dan de NBG-Bijbelvertaling. Maar om aan de wortel en het vettige van de olijf deel te krijgen. Beroem u dan niet tegen de takken, zegt hij er nog eens een keer bij. Waarover gaat de wortel? Kunt u mij helpen? Waarom moeten we deel krijgen aan de wortel? Waarom is die wortel zo belangrijk? Daar komt de voeding vandaan. Maar wie of wat is de wortel? U begrijpt dat het een metafoor is, dat het een beeld is. De wortel van Isaïe, heel goed. En die wortel van Isaïe is de Messias, is Jezus, geloof ik mij. Ja? Dat betekent dat je deel krijgt aan de Messias. Maar als de wortel de Messias is, waar staat dan het vettige voor? Heel goed, de Heilige Geest. Het vetje, de olie, is een beeld altijd van de Heilige Geest. En woord en geest zijn in de Bijbel altijd samen. En het doel is dus niet om opeens Joods te worden. Nee, het doel is om deel te krijgen aan diezelfde Messias. En diezelfde zalving van de Heilige Geest. Geweldig als je dat gaat ontdekken. Maar ook hier zien we weer, de kerk vervangt Israël niet. Nee, we lezen later ook dat Paulus zegt dat gans Israël behouden gaat worden. Ook die takken die afgebroken zijn, God gaat ze weer terug enten. Hoe ondergrondelijk en geweldig groot is onze God, als we dat gaan begrijpen. Wie van u is wel eens in Israël geweest? Nou, dat is best aardig wat. Ik weet niet of u het allemaal weet. Ik weet ook niet hoe lang geleden u er geweest bent. Maar er zullen vast een heleboel mensen hier vanavond aanwezig zijn die niet weten dat er geen klaagmuur meer is in Israël. Wie wist dat, dat er geen klaagmuur meer is? Ik zie 3 handen lopen. Ja, zat u versteld, hè? Ik zal daar zo wat over vertellen. En ik zal ook vertellen waarom het belangrijk is. Op een bepaald moment in Matthäus 16 spreekt de Heer Jezus tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan zegt hij, als de lucht rood wordt, dan weet je dat er regen gaat komen. Ja? En hij zegt in Matthäus 16 vers 13, het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden. Maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Nou heeft het Grieks verschillende woorden voor tijd. En het Griekse woord voor tijd wat hier gebruikt wordt, kairos, dat betekent eigenlijk een moment dat ergens voor vastgezet is. Als ik in mijn agenda een datum ergens voor vastzet, dan is dat, zo'n moment noemen we niet chronos. Chronos is meer de tijd die voortgaat. Daar komt ook het woord chronologie vandaan. Maar kairos is zo'n moment dat ergens voor vastgezet is. En de Heere God heeft een programma, heeft een plan, en hij heeft bepaalde tijden ergens voor gepland. En zo lezen we dat de Heer Jezus niet zomaar gekomen is. Hij is in de volheid van de tijd gekomen. Dat betekent, die geplande tijd was aangebroken. Dat is heel belangrijk om dat te weten. En wat zegt hij nou tegen de fariseeërs? Jullie als leiders van het volk, als geestelijke, juist jullie hadden moeten weten dat die tijd is aangebroken. Maar jullie weten meer van het weer af, dan dat je weet hoe de profetische tijden van God in elkaar zitten. Nou, nu zijn we 2000 jaar verder. Weet u wat mij opvalt? De meeste christenen waar ik mee praat, ze weten alles over het weer. Ze weten precies dat het de komende dagen weer kouder gaat worden en dat we oostenwind hebben en alles kunnen ze vertellen over het weer. Maar als ik vraag hoe zit het met de profetische tijden, waar zitten we op de kalender van God? En dan ontdek je dat heel veel mensen het niet weten. En dan denk ik, wat erg, dat we na 2000 jaar nog geen stap verder gekomen zijn. Ik geloof het belangrijk is dat we die tijden gaan verstaan. Nou, om die tijden te gaan verstaan heb je een paar dingen nodig. Allereerst moet je dat programma van God leren kennen. Dat heeft hij allereerst in de 5 boeken van Mozes neergelegd, die we Torah noemen. Torah betekent instructie. Het tweede waarin hij het gelegd heeft is in de profeten, die heel specifiek spreken over de dingen die gaan gebeuren. Het derde is dat de Heilige Geest een heel belangrijke rol speelt. En in veel kerken wordt daar weinig over gesproken. Maar de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, het is beter dat ik naar de Vader ga. Want dan kan ik jullie de Heilige Geest geven. Die gaat jullie te binnen brengen wat ik verteld heb. Hij gaat mij verheerlijken. De Heilige Geest verheerlijkt niet de Heilige Geest. Maar hij spreekt altijd over Jezus. Hij wijst altijd naar Jezus. Dus als mensen alleen maar over de Heilige Geest spreken, dan moet je ook een beetje voorzichtig worden. Ja, de Heilige Geest wijst altijd naar de Heer Jezus. Maar hij zegt ook, en hij gaat u de toekomst verkondigen. Welke toekomst? Om in de sterren te kunnen kijken, nee, de toekomst van God, dat plan van God, dat we dat gaan verstaan. De Heilige Geest is daarvoor nodig. En de Heer Jezus legt uit in Lucas 11 dat we daarvoor om mogen bidden, om de Heilige Geest. Het derde wat ik zou willen noemen, of het vierde punt, hoe het dan, is dat we ook misschien de geschiedenis een klein beetje moeten kennen. En daarom wil ik heel kort, want ja, zoveel tijd heb ik niet vanavond. U bent wel niet meer voor het donker thuis, maar u wilt toch nog wel vandaag thuiskomen. Omdat de Joodse dag nog maar net begonnen is. Tot morgenavond doorloop. Maar ik wil een klein stukje door de kerkgeschiedenis, of door de Bijbelse geschiedenis, of de algemene geschiedenis heen gaan. In het jaar 70, weet u, is de tempel verwoest in Jeruzalem. Daardoor was Jeruzalem niet langer meer het geestelijk centrum voor de Joden. De tempeldienst werd vernietigd. En je ziet dat opeens, toen de gemeente in die tijd begon te groeien, dat die rol van Israël al langzamerhand minder begon te worden. We zien dat uiteindelijk in het jaar 115 door een Romeinse generaal een afgodsbeeld geplaatst wordt op de Tempelberg. En in het jaar 117 komt de Romeinse keizer Hadrianus, die verbiedt Joden om nog bijvoorbeeld de besnijdenis toe te passen, om Sabbat te vieren, heel veel andere dingen. Eventjes komt er een opstand. Joden komen in opstand daartegen. De Bar Kokhba opstand. Hebt u misschien van gehoord. En ze hebben uiteindelijk Jeruzalem en Judea weer terug kunnen winnen. Maar in 135, een belangrijk jaar, maakt Hadrianus een eind aan de Joodse opstand. En volgens een Romeinse historicus worden er minstens 600.000 Joden vermoord op dat moment. Wat Hadrianus daarna doet, is van groot belang. Hij wil afrekenen met alles wat met Israël te maken heeft. En een van de dingen die hij doet is, hij wil dat het land niet langer Israël genoemd wordt. En hij wist die naam uit. Nou, in vroegere tijden woonde in het westen van Israël, die streek die ook Filistea genoemd wordt, daar woonden de Filistijnen. De Filistijnen waren van oorsprong eilandbewoners die daar naar het land toegekomen waren. En hij noemde het land Israël Syria-Palestina, genoemd naar de Filistijnen. Ja? Later werd er alleen maar over Palestina, maar oorspronkelijk heette het Syria-Palestina. De naam Jeruzalem wilde hij ook mee afrekenen. Nou, was hij zelf een vereerder van de Griekse god Jupiter Capitolinus. En een van zijn eigen namen was Elios. En hij noemde Jeruzalem naar zichzelf en hij noemde Jeruzalem voortaan Elia Capitolina. Om zo de naam Jeruzalem uit te wissen. Dus de naam Israël en de naam Jeruzalem. Israël betekent God zal strijden. Het is een profetische naam. En Jeruzalem betekent de stad van de onderwijzing van de dubbele shalom. Het is de enige stad ter wereld die een aardse en een hemelse verdieping heeft, om het zo maar te zeggen. Ja? Er bestaat geen hemels Amsterdam, geen hemels Aalsmeer of wat dan ook, maar wel een hemels Jeruzalem. En zo werd daarmee afgerekend. Hij verbood Joden om nog verder in Jeruzalem te komen. De stad werd Judenrein, behalve op de 9e van de maand af. Dus de Joodse maand en de 9e van die maand is de tempel verwoest. En alleen op die dag mochten Joden nog in de stad komen bij een stuk muur dat keizer Titus, die de stad verwoest heeft, heeft laten staan. Een stuk westelijke muur van de tempelberg en van het tempelplein, waar bovenop de tempel gestaan had. De tempel was er niet meer, maar van het tempelplein waren nog een aantal muren intact. En Joden mochten bij die westelijke muur komen om daar te wenen over wat ze niet meer hadden. Om ze eens lekker te confronteren. Kijk eens, dat hadden jullie vroeger en er is niks meer van over om die pijn goed te doen voelen. En vanaf die dag heeft die muur een bijnaam gekregen. En werd die muur genoemd de Klaagmuur. De naam Klaagmuur is dus antisemitisch. Dat weten heel veel mensen niet. En komt hier vandaan. Ja? Nou, wat er gebeurde. Er zijn later allerlei andere koningen gekomen. Maar weet u wie die naam Palestina vastgehouden hebben? Dat zijn notabene de christenen geweest. De christelijke schrijvers zijn voor het land Israël die naam Palestina blijven gebruiken. Ik weet niet waarom. Want de Bijbel noemt het land altijd Israël. De Bijbel heeft het land nooit anders genoemd. Maar het is heel normaal, als je wat oudere Bijbelse atlas hebt, dan heb je het land Palestina. Ja? Met haar steden of dat soort dingen. Ja, en ook in veel Bijbels vind je dat gewoon. De naam Palestina is dus antisemitisch en had maar één doel om af te rekenen met alles wat met de Bijbel en met de belofte van de Bijbel te maken had. Nou, ik vind persoonlijk dat je, als je gelooft in de God van de Bijbel, dat je daar eigenlijk niet aan mee kunt doen. Als we nog iets doorgaan in de kerkgeschiedenis, in het jaar 175 is de term Oude Testament voor het eerst in gebruik gekomen. Christenen gingen heel sterk onderscheid maken tussen wat wij vandaag de dag in onze Bijbel nog steeds scheiden, soms zitten de witte bladzijden zelfs tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar of u het zich realiseert of niet, de Bijbel waar de Heer Jezus altijd uit gepredikt heeft, en de Bijbel waar Paulus en Petrus en de anderen iedere preek uitgehaald hebben, is wat u het Oude Testament noemt. Maar het was hun Bijbel. En de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om al die dingen uit het woord van God en uit die Torah te ontbinden. Hij zegt, ik ben alleen maar gekomen om het te vervullen. Als je iets vervult, dan betekent het dat er een belofte in zit. En helaas hebben we van dat Eerste Testament wat anders gemaakt. Ik geloof dat je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen als je niet dat Eerste Testament leest en bestudeert. Want het legt de blauwpanden, bouwtekening neer van het hele plan van God. Maar ik denk ook dat je dat Eerste Testament en de profeten nooit ten volle kunt begrijpen als je niet het Nieuwe Testament kent. Dat is ook wat Paulus zegt. Hij zegt, iedere keer als Joden de Bijbel lezen, dan is daar een bedenking overheen. Hoe komt dat? Omdat ze iets missen. Maar hij zegt ook, telkens als een Jood zich bekeert, dan wordt de bedenking weggenomen. Ziet u dat? Dus, wat helpt Joden om begrip te krijgen van de eigen Joodse Bijbel, van de eigen Hebreeuwse Bijbel, om de Messias Jezus te leren kennen? Nou, daar is het voor een deel ook misgegaan in de kerkgeschiedenis. Want de kerk begon zich langzamerhand helemaal los te maken van haar eigen Joodse wortels. In het jaar 185 wordt door Origenes al verboden om nog theologische studie te doen op basis van Joodse bronnen. En steeds verder raakt de kerk los van haar eigen wortels. En christenen gaan allerlei dingen doen die voor Joden onbegrijpelijk zijn. U weet, de Rooms-Katholieke kerk heeft een aantal dingen binnengelaten. In de kerken werden beelden neergezet en al dat soort dingen. Voor Joden is het verboden om beelden te maken en afbeeldingen te maken van dingen op aarde en dingen in de hemel. En de christenen gingen het in hun kerken zetten. Ja, zult u misschien zeggen, maar in mijn kerk, ik ben protestant, dus bij mij is dat niet in de kerk. Nou, laat me nog even doorpraten. Wat gingen we doen? Als mensen dood gingen, dan gingen we de doden begraven rondom de kerk heen. En dat noemden we een kerkhof. Sterker nog, in sommige gevallen, dat waren meestal de rijken, die werden zelfs binnen in de kerk begraven. Die gingen erg stinken als ze gingen ontbinden. En daar komt nog een uitdrukking vandaan die we op de dag van vandaag gebruiken, een rijke stinkert. Ja, ja, dat is geen grapje, dat is historisch. Daar komt die naam vandaan. Ja? En zult u zeggen, ja, maar wat is nou het probleem? Een van de redenen waarom de Heere God zo boos was op Israël, was dat ze op de Tempelberg, naast het gebouw van de tempel, gingen ze dode koningen begraven. En de Heere God zegt, mijn heilige berg verontreinigen jullie met de lijken van jullie koningen. Mensen uit de stam Levi mogen nooit van hun leven op een begraafplaats komen. En dat is tot de dag van vandaag zo. Ik weet niet wie van u wel eens op een Joodse begraafplaats geweest is. Maar je kunt een graf van een Kohen of een Levi heel makkelijk herkennen. Want er staan handjes op. En waar vind je die graven altijd? Aan de zijkant, aan de buitenkant van de begraafplaats. Waarom? Je mag niet op de begraafplaats komen. Je mag daar niet overheen lopen. Wat gingen de christenen doen? De begraafplaats in de kerk maken. Dus voor Joden was het onmogelijk om de kerk binnen te komen. En weet je wat het erge is? De christenen weten dit helemaal niet. Waarom niet? Omdat ze dat Eerste Testament niet lezen. Oh, dat is het Oude Testament, daar hebben wij niks mee te maken. En zo is er langzamerhand, en ik kan uren doorgaan, ik wil dat niet doen, maar langzamerhand is er een muur opgetrokken om het voor Joden onmogelijk te maken om Jezus te herkennen als de beloofde Messias. Moet je kijken naar de plaatjes, naar de afbeeldingen. Dan zie je een Amerikaans uitziende man met lang blond haar, blauwe ogen, vaak een beetje vrouwelijk gezicht. En dan denk ik, dat is dan Jezus blijkbaar. Ja? In die tijd, 2000 jaar geleden, hadden de mannen allemaal kort haar. En de enige mannen die hun haar lieten groeien, dat was als je in de rouw was of als je onder gelofte stond. Maar in beide gevallen, je haar werd normaal altijd gebonden, vastgebonden. Je liet je haar nooit loshangen. Weet u wie in die tijd hun haar los liet hangen? Dat waren de mensen die naar de Griekse tempels gingen om naar de orakels te raadplegen. En dan denk ik, mijn Jezus, mijn Messias, wordt afgebeeld als een Griekse afgodendienaar. Begrijpt u dat? En het grote probleem is dat christenen dit niet weten, maar Joden weten het wel. En dan zeggen christenen, ik heb wel gehad dat een groep mensen mee had naar Israël, en dat ze heel verwijtend tegen mij zeiden, ja, maar waarom nemen de Joden Jezus toch niet aan? Waarom doen ze zo moeilijk? En dan vraag ik, welke Jezus bedoel je dan? Bedoel je dan die christelijke Jezus of die Jezus van de Bijbel? Want het is niet precies hetzelfde. Is dat die Jezus waarvan geroepen wordt naar de Joden iedere keer als het paasfeest is, en het zijn nog steeds plekken waar het gebeurt in de wereld, dat de ramen van de huizen van de Joden en van de synagogen ingegooid worden, want jullie zijn vuile Christusmoordenaars?
En denkt u dat dan deze mensen zitten te wachten om die Messias aan te nemen, van die mensen die alleen maar uitschelden? De Heer Jezus is niet vermoord, lieve mensen, hij heeft zijn leven afgelegd. En schuldig aan zijn dood zijn we allemaal, ook de Joden, maar ook de niet-Joden, allemaal zijn we schuldig aan zijn dood. Maar begrijpt u wat voor beeld we achterlaten? En daarom zou het misschien ook goed zijn als we toch eens wat meer van de geschiedenis zouden leren. Ik schrik ervan dat de geschiedenis ook op school die je krijgt te horen. Ik ben in Suriname geweest en ik heb daar stukjes van de Nederlandse geschiedenis gehoord die ze mij op school nooit verteld hebben. Maar waarom? We vertellen alleen de goede dingen en alle overwinningen en hoe geweldig we waren als Nederlanders die de zeeën bevaren hebben. Maar de rotzooi die we overal hebben achtergelaten, Homer. En daarom is het misschien goed om iets van die geschiedenis te weten. Ik ga een stapje verder. Kunt u het allemaal nog bijhouden? Gaat het maar even? Ja? Dat is alleen nog maar de inleiding. Ja? Ja. Weet u, we leven in een hele bijzondere tijd. Want in het jaar 70 is de tempel verwoest. De hele tempeldienst is stopgezet. En heel veel dingen konden niet meer functioneren. En Joden hebben een aantal grote theologische problemen. De Bijbel zegt namelijk, als je niet jaarlijks deelneemt aan het eten van het paaslam, dan kun je niet leven en zul je uit Israël uitgeroeid moeten worden. Verder spreekt de Bijbel erover dat ieder jaar een hoge priester verzoening moet doen voor jouw zonde. Die moet het heilige der heiligen ingaan om verzoening te doen voor jouw zonde. Maar nu er geen tempel meer is, betekent dat er ook niemand meer is die verzoening kan doen voor de zonde. En sommige Joodse groeperingen, daar zijn de mensen zo radeloos dat ze op Yom Kippur voor de mannen een witte haan en voor de vrouwen een witte kip slachten en met het bloed sprengen om zomaar iets proberen te doen wat in de buurt van de Bijbel ligt. Maar het is totaal onbijbels. En Joden hebben dus door alle eeuwen heen heel sterk het verlangen gehad dat er weer een herstel zou komen van die Bijbelse dingen. En als je nu kijkt door de geschiedenis heen, dan lijkt dat uitgesloten. Maar eind 1800 begon er opeens iets te gebeuren. Er ontstond een beweging, en christenen hebben daar notabene een rol in gespeeld. Er waren een aantal christenen die de profetieën gelezen hadden in de Bijbel. Een van deze mensen, een predikant, was een vriend van Theodor Herzl, die wel de vader van de staat Israël genoemd wordt. En hij zei steeds tegen Theodor, je moet eens kijken waar de profeten over gesproken hebben. Die spreken daarover dat de Joden weer terug moeten naar het thuisland, dat de Heere God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En hij heeft hem gewezen, steeds op de belofte van God, steeds gewezen op het woord van God. En we zagen dat eind 1800, we noemen dat de eerste Alia, dat Joden begonnen terug te keren naar het land Israël. We hebben altijd Joden gewoond, laten we daar even duidelijk over zijn. Maar opeens begonnen andere groepen Joden naar het land terug te keren. U weet ook dat er later een enorme moeilijke en duistere tijd geweest is van de Tweede Wereldoorlog. En waarin Hitler zelfs geprobeerd heeft om via Egypte de Joden in het land Israël te vernietigen. Veel christenen begrijpen niet waarom die haat zo fel was tegen de Joden. Maar misschien kan ik er kort nog iets over zeggen. De belofte over de komst van de Messias zijn in de Bijbel altijd verbonden met het volk Israël en met de fysieke aanwezigheid van het Joodse volk in het land Israël. En de hele christelijke kerk niet. Dat betekent dat als we nou eens in de schoenen van de Satan, van de boze zouden gaan staan, dan weet hij dat zijn grootste obstakel, zijn grootste wat in de weg staat voor zijn plannen, zijn niet de christenen, hoe goed ze ook in God geloven, maar is dat Joodse volk. En hij weet, als er geen Joden meer zijn, de Heer Jezus zei het zelf, 2000 jaar geleden tegen zijn discipelen en tegen Jeruzalem, toen hij daar stond en geweend heeft over de stad, want hij wilde zo graag als een hen de kuipers verzamelen. Maar hij zegt, jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie roepen, Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Wat een vers is, wat gezegd wordt
tijdens 7 keer per jaar wordt dat gezegd tijdens alle belangrijke feesten die de Heere God gegeven heeft. En alleen Joden doen dat. En de boze weet, als er geen volk meer is dat kan roepen vanuit Jeruzalem, Baruch haba, Bishem Adonai, dan kan de Messias niet komen. Begrijpt u dat? En zo is er geprobeerd om dat volk Israël uit te roeien. En het culmineerde eerst in de grote vernietiging, in de Tweede Wereldoorlog, in de 22 vernietigingskampen. Maar daarna in de geboorte van de staat Israël. En ook dat zou je kunnen noemen, een opstanding vanuit de dood. Dat juist vanuit die diepte, vanuit dat dood, Israël geboren wordt. Er zijn Joden die zien die tekst uit Jesaja, waar staat, al gaat gij door het vuur, het zal u niet verteren. Dat vuur wat gebrand heeft in de ovens, in de concentratiekampen. Maar het zal u niet verteren. Het is niet gelukt, omdat er iemand groter is dan zelfs de grootste tegenstander van de Heere God. In 1967 is er nog iets anders gebeurd. In 1948 is dus de staat Israël geboren en we zijn dit jaar, precies 60 jaar daarna. Er wordt groot gevierd in Israël. Maar voor mij is een andere datum eigenlijk nog veel belangrijker. En dat is 1967. Want voor het eerst is toen heel Jeruzalem weer in Joodse handen terechtgekomen. Ja, zeggen heel veel mensen, maar de Israëli's hebben het van de Jordaniërs afgepikt. Ja, maar lieve mensen, de Jordaniërs hadden het in 1948 geannexeerd. Daar wordt niet over gepraat. Het is maar op welk punt je in de geschiedenis begint. Ja? Maar laten we proberen de politiek er een beetje buiten te laten, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar er gebeuren een aantal andere dingen waarvan ik merk dat heel veel mensen het niet weten. In het jaar 2001 waren er in India onverklaarbare bloedregens. Ik weet niet wie van u dat een beetje gevolgd heeft. Het is toen wel op het nieuws geweest, maar er is niet zoveel aandacht over geweest. Maar het bijzondere was, ze hebben die regen onderzocht. En het bleek dat de regen rood gekleurd was, niet door bijvoorbeeld woestijnzand, want Sahara-zand kan ook zorgen voor rode regens. Maar er zaten een soort celletjes zaten erin die in staat zijn om zichzelf te vermenigvuldigen. En ze hebben ontdekt dat zelfs bij temperaturen van boven de 300 graden ze nog in staat waren zichzelf te vermenigvuldigen. In die celletjes hebben ze tot op heden geen DNA kunnen vinden. Sommige mensen zeiden van, nou, misschien is dat buitenaards of wat dan ook. Maar we hebben er geen andere verklaring voor. Maar spreekt de Bijbel niet over bloed, vuur? Over tekens aan de hemel, over rook, allerlei verschijnselen die gaan komen. Als we kijken dat de Heer Jezus spreekt over die tijd van het eind, als hij terug gaat komen en dan staat er, en mensen zullen bezwijmen van vrees vanwege de golven van de zee. Nou, we wonen hier zo dicht bij de zee. Bent u ooit bang geweest voor de golven van de zee? Ik niet. Ja? Maar toen mijn vrouw en ik pas in Zuid-Afrika waren, aan de kust van de Indische Oceaan, hebben wij in 1 week tijd, op 2 keer aan toe, een tsunami-waarschuwing gehad. Nou, er is al een kleine tsunami geweest, maar die was maar 60 centimeter hoog, dus dat heeft verder geen schade aangericht. Maar u weet nu allemaal wat het woord betekent. Heel veel mensen hadden voor 2004 nog nooit van het woord gehoord zelfs. En we leven in de tijd waarin we heel veel van die dingen waar de Bijbel over spreekt, die zien we gebeuren. Maar er zijn hele andere dingen. Israël had in de tijd van de Heer Jezus een Joodse raad, die bestond uit 70 mannen plus de hoge priester. Wijze mannen, dat waren vaak de oudpriesters, waren fariseeën bij schriftgeleerden. Wijze mannen die een soort hoger gerechtshof, een Joodse raad. En dat wordt het Sanhedrin genoemd. In navolging van de 70 mannen die Mozes ook had. Dat Sanhedrin is uiteindelijk opgehouden te bestaan. Maar ik weet niet of u dat weet, maar in 2004, het jaar van de tsunami, is er in Israël weer een Sanhedrin gevormd. En in 2005 zijn ze voor het eerst in Jeruzalem samengekomen. Ik geloof dat dat heel belangrijk is.
Want dat Sanhedrin is met een aantal dingen bezig. Zij hebben onder andere hebben zij een eigen schaapkudde. En het is het afgelopen jaar geweest, was precies 40 jaar dat Jeruzalem verenigd was, dat ze voor het eerst getracht hebben om, het kon niet boven op de Tempelberg, hebben aan de overheid toestemming gevraagd om het op het Tempelplein te doen. Dat kregen ze natuurlijk niet. Hebben ze het aan de voet van de Tempelberg gedaan, hebben ze paaslammeren geslacht. Lieve mensen, voor het eerst in een paar duizend jaar zijn er weer paaslammeren geslacht. De politie is trouwens wel ingegrepen, want Israël is heel erg verdeeld over deze dingen. Maar het feit dat heel veel van die Bijbelse dingen die 2000 jaar zowat stilgelegen hebben, het komt opeens weer in beweging. En weet u wat ik merk? De meeste mensen weten deze dingen allemaal niet eens. Ze hebben niet eens door wat er allemaal gebeurt rondom hen heen. En een van de redenen is dat we zo met onszelf bezig zijn. We hebben God nodig voor onszelf. Ja, we bidden als we problemen hebben. We bidden dat wanneer we ziek zijn. En dat mag, lieve mensen. Dat is niet verkeerd, begrijp me heel goed. Maar de Bijbel spreekt erover dat we geestelijk volwassen moeten worden. Dat we een zegelring van de Heere God krijgen. Dat we een mantel krijgen. En dat we een plek in mogen nemen als volwaardige zonen van God. En weet u wat een vader gaat doen met een volwaardige zoon? Hij gaat zijn gezag delen aan hem. Die zoon kan zijn zegelring ergens inzetten. Die zoon wordt een partner van de vader. Israël heeft het goed begrepen. De meeste leerlingen zeggen zelf. Wij zijn partners van God. Zo heeft de Heere God het bedoeld. Waarom? Omdat de Heere God in zijn plan heeft ingesloten dat wat hij doet is niet af, is niet volledig. Als Joden de zegen vragen over het brood, dan is er een speciale zegen. En die is, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem mina aretz. Nou, het klinkt een mond vol, maar ik ga het vertalen. Gezegend zijt gij, Heer onze God, eeuwige koning, u die het brood uit de aarde doet voortkomen. Maar God doet brood toch niet uit de aarde voortkomen? Is dat niet een raar gebed? Nee, dat gebed is gebaseerd op een principe wat we Tikkun Olam noemen. Tikkun Olam, daar zou ik een hele avond over kunnen spreken om uit te leggen wat het betekent, maar heel in het kort. Het betekent dat wat God doet is niet af. De Heere God heeft namelijk het graan gemaakt, maar wij gaan niet zo naar het veld en we eten zo even wat van die graankorrels op. Wat wij doen, is we gaan het malen. We gaan daar brood van bakken en dan danken we God dat hij brood uit de aarde doet voortkomen. Maar zonder God hebben wij geen brood, maar zonder ons is er ook geen brood. En dat is het principe van Tikkun Olam. En van begin af aan heeft de Heere God bedoeld dat Israël een rol zou spelen in de uitvoering van zijn plan. En als je het Nieuwe Testament gaat lezen, dan zie je dat de gelovigen uit de heidenen daarbij komen, niet alleen in de belofte, maar ook in dat betrokken raken in dat plan van God. En het probleem is dat heel veel mensen dat niet weten en hun relatie blijft dus kinderlijk, alleen maar gericht op datgene wat wij van God nodig hebben, wat wij kunnen ontvangen, als ik me maar goed voel, als ik maar gezond ben. En Heere God wil ons een stapje verder brengen. En dat is iets wat ik zie bij sommige mensen in de Bijbel, bij Abraham bijvoorbeeld, bij Mozes, die in de Bijbel vrienden van God genoemd worden, die een relatie hadden met de Heere God. En wat zie je dan? Dat de Heere God dingen waar hij mee bezig is, wat hij voelt, wat hij op zijn hart heeft, dat hij dat gaat delen met deze mensen. Hij had zo Sodom en Gomorra kunnen vernietigen. Maar nee, staat er, hij wilde het delen met zijn vriend Abraham. En Abraham, hij was geen Jood, zoals u weet. Hij was wel de eerste nieuwe immigrant in het beloofde land. Maar wat gaat hij doen als een goede Oosterling? Hij gaat onderhandelen met God. Hij gaat afdingen, wat heel normaal is in het Midden-Oosten. Hoe durft hij dat? Hoe kon hij dat doen? Omdat hij volwassen was. En een volwassen relatie met de Heere God had. En dan is de Heere God in staat om te delen met de dingen waarmee hij bezig is. En verlangt hij dat wij reageren op de dingen waarmee hij bezig is. Dat lees ik in het boek Ezechiël. Dat lees ik in het boek Jesaja. De Heere spreekt er over de vernietiging die gaat komen over het land Israël. En de ballingschap die gaat komen. En weet u wat er dan staat? Dan staat er, en de Heere zocht naar iemand staat er zo mooi, die in die tussenruimte zou kunnen gaan staan. Een voorbidder, een tussenruimteman. Intercessor in het Engels, een mooi woord. Iemand die er tussenin gaat staan. En weet je wat de Heere God daarachter zegt? Ik heb hem niet gevonden. Met pijn in zijn hart, lieve mensen. En dan zegt hij, en daarom dat dingen kwamen. De Heere God heeft Ezechiël, Jesaja, Zacharia en al die anderen deze dingen niet zomaar op laten schrijven, dat ze ook wat te doen hadden. Maar hij heeft ze op laten schrijven, zodat wij ze zouden lezen en wij zouden zien wat het plan van God is en dat wij vragen zouden gaan stellen. En misschien moeten we als Nederlanders toch nog ietsje Joodser worden. Joden stellen altijd vragen, doet de Heere God trouwens zelf ook hoor. Dan ziet Jeremia kokende pot uit het noorden komen, zegt de Heere God, wat is dat Jeremia? Ja, ze die kokende pot. Wat betekent dat Jeremia? Ja, dat weet ik niet. Ja, dan zegt de Heere God. God, het onheil gaat uit het noorden komen. Maar hij stelt steeds vragen. Maar hij wil ook gevraagd worden door ons. Een van de teksten die u misschien wel kent, is bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja? Maar wat er in het Hebreeuws staat, is niet bid voor de vrede van Jeruzalem. Het Hebreeuwse werkwoord voor bidden, lehit palel, dat staat daar niet. Er staat het werkwoord sha'al, dat vragen betekent. Sha'alu, shalom, Jeruzalem. Dat betekent vraag voor of vraag naar de vrede van Jeruzalem. En dan moet ik u misschien iets uitleggen wat mensen in het Midden-Oosten doen. Wanneer ik iemand tegenkom in het Midden-Oosten, dan vraag ik in het Hebreeuws, in Israël bijvoorbeeld, zijn man is, ma shalom ga. Hoe is het met jou shalom? Hoe is het met jouw vrede? En dan zegt hij, als zijn vrede goed is, shalom tov, ja? En vrede is goed, ja? En daarna vraag je, hoe is het met de vrede van uw vader? Ja, nou, zo ga je door in de hele familie, ga je langs, daar drink je een glaasje geitenmelk bij. En daarom dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, een tekst die ik als kind nooit begrepen had, groet niemand onderweg. Ik dacht, nou, dat is toch onkennelijk die tekst? Dan stuurt hij de discipelen uit en zegt hij, groet niemand onderweg. Wat hij bedoelt is niet van, je mag geen hallo zeggen, maar dit gebruik, dat je naar die vrede van die ander gaat vragen, want daar ga je bij zitten, dat is een heel ritueel. Maar waar de Heere God naar verlangt, is dat er mensen zijn die bij hem komen, die tijd nemen om bij hem te zitten en te gaan vragen, Heere God, hoe is het met u? Hoe is het met uw vrede? En hoe is het met die vrede van Jeruzalem? Hoe zit dat nu werkelijk? Daar gaat het over in diepste zin. En dat is de reden waarom de Heere God dingen heeft neergelegd bij de profeten, zodat we vragen gaan stellen. Er zijn verschillende teksten die zeggen het letterlijk, als gij meer wilt weten, vraag dan, kom terug. De Heer wil gevraagd worden, maar wij vinden het misschien onbeleefd, ik weet het niet, komt misschien uit de cultuur hier. Maar de Heere God verlangt ernaar dat we dat plan van hem gaan leren kennen en dat wij betrokken gaan raken waarbij hij bezig is. En een van die mooie voorbeelden, en daar wil ik mee afsluiten, is toch wel Ezechiël. Maar ik moet u eerst iets van de achtergrond vertellen. Op een bepaald moment, als Israël nog in het land is en het gaat niet goed, dan stuurt God verschillende profeten. Eén daarvan is Jeremia. En op een bepaald moment zegt de Heere God tegen Jeremia, jij moet naar het Kehinomdal moet je gaan. Nou weet ik niet wie van u wel eens in het Kehinomdal geweest is. De meeste toeristen komen daar niet. Wie is er wel eens geweest, mag ik altijd zien? Helemaal niemand. Ja? Eentje, ja. Dat is heel raar, toeristen komen daar nooit, dus ik ben allemaal in Israël geweest, maar de belangrijkste plaats heb u gemist. Kehinom komen in het Nieuwe Testament ook heel vaak tegen. Weet je hoe het vertaald is in de Bijbel? Ik hoor het hier zeggen, met hel. De hel. Weet u dat de hel een plaats is in Jeruzalem, dat dat de naam van een dal is? Dat weten veel mensen niet. Een dal waar altijd vuur was, een dal waar de lichamen van de misdadigers ingegooid werden, een dal waar de bezetenen zich ophielden, waar het stonk, waar gekrijs was, waar altijd vuur was dat nooit gedoofd werd. En dat heet Gehenna in het Grieks, of Gehinom in het Hebreeuws. Dat dal moest Jeremia ingaan. En hij moest daar een pot die hij gekocht had bij een pottenbakker, moest hij stuk slaan. Nou, als je in de oudheid een pot stuk slaat, u kunt dat lezen in Jeremia hoofdstuk 19. Ik heb helaas geen tijd om met u te lezen, maar ik hoop dat u thuis de moeite wilt nemen om dat te lezen. Maar als je in de oudheid een pot stuk sloeg, dan kon je die niet meer maken. Want de secondenlijn was nog niet uitgevonden. En die pot was een beeld van Israël. En de Heere God wilde laten zien, het volk, de belofte, alles wat de Heere God gegeven heeft, het is kapot en het kan niet meer gemaakt worden. Waarom dan juist dat dal? In dat dal hadden notabene de koningen van Israëls hoogtes gemaakt, wordt het Tofet genoemd, u kunt het allemaal lezen in Jeremia. En ze hadden daar een beeld gemaakt, wat hol was, waar een vuur in brandde. Dat beeld had ook armen. En Israël noemde dat beeld hun echtgenoot. Het Hebreeuwse woord voor echtgenoot is tot op de dag van vandaag Baal. Baal, als u dat woord hoort, denkt u meteen, nou, dat is toch een afgod? Nee, Baal betekent gewoon heer, meester of echtgenoot. En als ik in Israël ben en mijn vrouw stelt mij voor aan iemand, dan zegt ze, ze Baali, dat is mijn Baal, dat is mijn echtgenoot, dat is heel normaal. Ja? Maar kunt u zich voorstellen dat Israël, die een verbond had met de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat holle beeld, waaraan ze uiteindelijk hun kinderen gingen offeren. En als dat gebeurde, als een vader zijn eerstgeboren zoon ging offeren, dan werd er zo hard op de drums geslagen, dat hij het gekrijs van zijn kind niet zou kunnen horen als hij daar levend verbrandde, zodat zijn vaderhart zou breken. En dat juist dat afschuwelijke beeld, dat Israël zei, dit is nu onze Baal, dit is onze Heer, en niet meer de Heer in de hemel. Begrijpt u hoe krenkend dat is voor onze God? En dat ze die koning, die dat beeld nog een andere bijnaam gaven, koning, wat in het Hebreeuws Melech is, alleen degenen die de Bijbel overgeleverd hebben, vonden het te erg om het woord nog als Melech uit te spreken, dus we noemen het nu Molech of Moloch. Het betekent nog steeds hetzelfde, koning. Israël heeft zich een andere koning gekozen en ging kinderen levend verbranden voor die koning. En het is dat dal dat Jeremia in moest gaan. En dat de Heere God zegt, jullie hebben mijn land verontreinigd. Weet ook meteen van wie het land is. Dit dal ligt, het begint aan de voet van de Olijfberg. Dan weet u ook waar het ligt. En de zuidkant van de Tempelberg van Jeruzalem. Daar loopt hier dan, het Kinnerondal. En de Heere God zegt, jullie hebben mijn land verontreinigd, daarom ga ik jullie eruit gooien. Dit dal, dat Kinnerondal, en daarom is het hel, lieve mensen. Dat dal is de aanleiding geworden waarom Israël uiteindelijk de ballingschap ingegaan is. Daarom is het belangrijk dat we de geschiedenis kennen en dat begrijpen. En juist het feit dat Jeremia die pot stuk moet maken, weet u wat dat betekent? Israël, het is afgelopen met je. En dat dal is daarna alleen nog maar gebruikt om dode misdadigers in te gooien. En mensen die in Kehinom terechtkwamen, dat betekent, je had geen deel aan de wederopstanding, je had geen deel aan het eeuwige leven. We lezen in Handelingen dat ze zelfs het lijk van Judas uiteindelijk in dat dal hebben gegooid en toen hij naar beneden viel, het is nog een stijldal, is het lichaam, hij was al dood, is het helemaal opengereten. Ja, dat lees je over in het Nieuwe Testament. Hij was een misdadiger en het was Pesach en dan moeten de lichamen de stad uit of begraven worden, maar hij was een misdadiger en hij is in Kehinom gegaan. Maar als je weet wat Kehinom betekent en weet dat mensen die daarin terechtkwamen, die wilde je niet meer herinneren, daar wilde je mee afrekenen, dan is dit het dal waar Jeremia over zegt dat de namen van degenen die God verlaten hebben, die worden in het zand geschreven, in de aarde geschreven, staat er. In het Grieks, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, staat daar het woordje ke, wat ook wereld of aarde kan betekenen. Ons woord geografie komt daar nog vanaf. Maar datzelfde woord lezen we in het Nieuwe Testament. Dat een aantal mensen bij de Heer Jezus komen met een vrouw die overspel gepleegd zou hebben. Nou, die hele rechtszaak klopt niets van. Want dan hadden ze ook de man mee moeten nemen, zegt de Torah daarover. Dus dat hele verhaal, dat klopt helemaal, dat rammelt aan alle kanten. Maar wat gaat hier Jezus doen? Hij gaat met zijn vinger in de aarde gaan te schrijven. In het zand gaat hij schrijven. Heb je enig idee waarom? Die Joden begrepen het heel goed. Jeremia zegt, de namen van degenen die God verlaten hebben, worden in de aarde geschreven. Wat ging Jezus opschrijven? De namen van die mensen. En je zag dat ze één voor één afdropen. Je kan het Nieuwe Testament alleen maar begrijpen als je dat Eerste Testament kent. Maar als je daarin kwam, dan betekent dat je had geen hoop meer. En dan lezen we opeens in Ezechiël 37, dat de Heere God Ezechiël, die zelf uit een priesterfamilie kwam, die zelf gediend heeft in de tempel, die Jeruzalem heel goed kende, en die Ezechiël is meegevoerd in de ballingschap naar Babel. Na 9 jaar verliest hij zijn vrouw, die sterft, en hij blijft als weduwnaar, blijft hij daarachter, maar hij gaat niet zitten neuren, hij gaat steeds bidden bij die Kebar-rivier, hij zoekt steeds de Heere God. En weet je wat er gebeurt? God gaat tot hem spreken. En dan staat er steeds in de hand van de Heere God kwam op hem. En dan werd hij in de geest, werd hij meegenomen weer terug naar Jeruzalem. Iedere keer weer. En de Heere God liet zien wat er ging gebeuren in Jeruzalem. En een van die dingen die er gebeurd is in Ezechiël 37. Dan wordt hij meegenomen en toen zag hij een dal en er staat. En het dal was vol van dore doodsbeenderen. En de beenderen waren zeer door, wordt er dan ook nog eens bij gezegd. Snapt u nu wat voor dal die gezien heeft? Heel vaak vraag ik aan mensen, als je een dal ziet of een plek ziet waar allemaal beenderen liggen, waar denk je dan aan? En er zijn altijd mensen die antwoorden dan een begraafplaats. En dan moet ik erg lachen, dan denk ik, op wat voor begraafplaats zijn die ooit geweest? Want als de eigenaar van die begraafplaats de botten overal zou laten liggen, ik denk dat hij ontslagen zou worden. Ja, dat kan toch niet? Op een begraafplaats vind je toch geen botten? Kom nou toch? Ja, zeggen andere mensen, misschien een slagveld dan. Nou, dat vind ik heel goed gevonden. Maar de Bijbel zegt, op een slagveld moeten de lichamen begraven worden op de plek waar je ze hebt gevonden. En dan moet wordt een steen wordt daarop gericht. Dus ook, dat is niet een plek waar allemaal botten liggen. Lichamen moesten begraven worden. Er is maar één plek, en ieder Jood weet dat, waar je botten kunt vinden. Interessant is, als je in het dal loopt, vind je nog vaak botten, maar nu meestal van die, we zijn er pas nog geweest en we vonden allemaal botten. En een beetje, mijn vrouw is fysiotherapeut, dus die weet een beetje hoe die botten allemaal zijn. Dus er waren geen menselijke botten, gelukkig. Hoewel er nog wel mensen in het dal wonen als drugsverslaafden en anderen soms. De grotten die daar zijn, de spelonken die daar zijn. Maar het dal wat Ezechiël lag, zag daar, en die botten wat hij daar zag, was niets anders dan het Kehimon. En dan gaat de Heere God aan Ezechiël een vraag stellen. Ezechiël, kunnen deze botten herleven? Nou, de meeste christenen begrijpen niet wat dit betekent. Als je in Kehinom terechtkomt. Ik wil even weten of u begrepen hebt wat ik net verteld heb. Wie komen er in Kehinom terecht? Voor wie is dat dan bedoeld? Slechte mensen, voor misdadigers. Hebben die mensen deel aan de wederopstanding? Nee. Gehinom betekent, je hebt geen deel aan de wederopstanding. Ja? Gehinom betekent, het is afgelopen. Is voor de misdadigers. En wat de Heere God doet, hij zegt tegen Ezechiël, kijk, dat dal vertegenwoordigt het ganse volk Israël. Wat betekent dat dus? Israël, het is afgelopen met jullie. Dat betekent het, er is geen toekomst meer. Je hebt geen recht meer op wederopstand. Je hebt geen recht meer op herstel. Dus als de Heere God aan Ezechiël vraagt, kunnen deze beenderen herleven? Dan is dat wat we noemen een retorische vraag. En Ezechiël wist dat heel goed als priester. En hij antwoordt dan ook, Heere God, dat weet u zelf wel. Zo moet je dat lezen. Het is in Hebreeuws misschien iets duidelijker dan in Nederland. Maar het is een soort spel. En Ezechiël zegt, ja, dat weet u zelf wel. Natuurlijk niet. Maar omdat de meeste christenen, ze hebben allemaal prachtige films gezien en verhalen en preken hierover gehoord, maar ze weten niet wat Kehinom betekent, begrijpen ze niet waar het over gaat. Kehinom betekent, het is afgelopen. En Dit is nou het bijzondere van Ezekiel 37. Dat ondanks dat Israël verworpen is, dat er geen recht is op wederopstanding. Geen recht is op leven. Alleen maar oordeel. Dat de Heere God tegen Ezekiel zegt, ga maar profiteren over dit dal. En wat je dan ziet als hij dat gaat doen, is dat opeens die botten aan elkaar komen en er komen spieren over. Het begint een volk te worden, maar dat staat er wel bij. Maar de geest was er nog niet in. Maar hij ziet een fysiek herstel plaatsvinden. Hoe noem je in één woord wat hier plaatsvindt? Israël krijgt iets waar ze geen recht meer op hebben. Hoe noemen we dat?
Genade.
Genade. Dat is genade, lieve mensen. En dan maak ik me zo boos. Ik zeg het maar heel eerlijk. Ik kan niet helpen. Het zit in mijn genen. Ik word soms wat emotioneel. Maar dan word ik zo boos. Dat mensen mij dan vertellen. Ja, die God van het Oude Testament is een andere God dan de God van het Nieuwe Testament. Die God van het Nieuwe Testament is een God van genade en van liefde. En de God van het Oude Testament is een God van oordeel. Vergeet het maar. Ezekiel 37 laat zien dat er een God van genade is. Israël heeft het niet verdiend. En ondanks dat zij het niet verdiend hebben, zegt de Heere God tegen Ezekiel, ga maar profiteren over deze beenderen. Dat is genade. De Heere God legt later ook nog uit waarom hij het doet. Hij zegt, ja, ik doe het niet om jullie hoor. Maar omdat ik trouw wil zijn aan de belofte die ik gegeven heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Wat ben ik blij dat ik een God mag dienen die zo trouw is. Maar wat fijn dat je door die belofte Israël de zegen ontvangt. En in die zegen van Israël wordt u ook nog gezegend, want daarom zijn we vanavond hier. Laten we dat niet vergeten. Maar wat we ook zien in dit verhaal, is dat voordat het geestelijke herstel van Israël kan plaatsvinden, er eerst een fysiek herstel moet plaatsvinden. En als u de teksten leest in de Bijbel, lees maar in Jesaja vanaf hoofdstuk 40, dan ziet u steeds dat twee dingen samen gaan. Op het moment dat God Israël begint te herstellen en terug begint te brengen naar het land, dan staat er, dan gaat hij rein water over ze springen. En uiteindelijk gaat hij weer de geest in hun hart geven. In Ezekiel 36, daar wordt het geprofeteerd dat de Heere God zegt in vers 26, Ezekiel 36 vers 26, ik zal een nieuw hart geven. Een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En het is op dat hart van vlees waarop God later zijn geest gaat uitstorten wat in Joël staat. Die tekst wordt door ook veel mensen niet begrepen. Als er staat, ik ga mijn geest uitstorten op alle vlees. Dan betekent dat niet op alle mensen. Nee, dat betekent op al die mensen waar dat stenen hart verwijderd is. En die een hart van vlees hebben gekregen. Dat noemen we wedergeboorte. Dat geldt voor ons ook. God kan zijn geest niet geven aan stenen. Maar wel waar vlees is. En ook wij moeten dat stenen hart inleven. En ons bekeren tot de God van Israël. En dan ook voor ons is die belofte van de Heilige Geest. Vers 27. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Dat is precies waar Paulus het over heeft, lieve mensen. Paulus heeft ontdekt. Ik lees Romeinen 6, maar Paulus zit met die enorme strijd van allerlei dingen die hij doet. Wil hij eigenlijk niet en wat hij doet wil hij niet. En wat hij wel wil doen, dat doet hij niet. En het was een vreselijke strijd. En wie zal mij ervan verlossen? Maar Paulus eindigt niet in Romeinen 6 of 7. Hij gaat door. En daarom is hoofdstuk 8 zo belangrijk. Want wat zegt hij dan? Door de geest ben ik in staat om de werkingen van het vlees te doden. Israël is niet in staat om die geboden van God te onderhouden. En u ook niet. Zoveel mensen proberen uit eigen gerechtigheid de geboden van God te houden. Proberen uit eigen gerechtigheid dingen goed te doen allemaal. En lukt het? Nee toch? Nog geen meter. En doordat het misgaat, voelen we ons weer veroordeeld. En als het dan een paar keer misgaat, raken we nog in een depressie ook. En zeggen we, nou, ik bid maar niet meer. Ik ga maar niet meer naar de kerk. Maar wat de Bijbel ons laat zien, is dat onze eigen gerechtigheid ons niet kan redden. Maar dat we bekleed moeten worden met de gerechtigheid van Christus. Doet Christus aan. Dat is een onderdeel van die geestelijke wapenrusting in Efeze 6. En als de Heilige Geest in ons leven gaat komen, daarom is de Heilige Geest zo belangrijk. Dat is niet een hobby van Pinksterchristen of zo. Maar het is juist de Heilige Geest die gaat zorgen dat we die wetten van God gaan onderhouden. Maar wat wel belangrijk is, is dat we kennis nemen van dat plan van God. En dat betekent dat we het woord van God moeten lezen, lezen, lezen. Want de Heilige Geest werkt alleen waar het woord van God is. Ja? Dat is heel belangrijk. En helaas, veel mensen lezen meer boekjes over de Bijbel dan dat ze de Bijbel zelf lezen. Nou, als afsluiting. Als we kijken waar Ezechiël over spreekt en wat daar gebeurt. Is de Heere God, en ik zou u willen vragen om thuis Ezechiël 36 en 37 nog eens te lezen, om het bidden te gaan lezen. Dan ziet u dat de Heere God niet alleen aan Ezechiël vertelt wat er gaat gebeuren, maar dat hij betrokken wordt in het plan van God. Profetie is nooit bedoeld als een voorspelling van de toekomst. Dat is een orakel. De Bijbel kent dat niet. Het doel van de Bijbelse profetie is ons op te roepen tot verandering, tot bekering. En om ons te betrekken in dat plan van wat God aan het doen is. En wat zegt hij tegen Ezechiël? Ezechiël, ga jij maar spreken tegen de bergen. Bergen, wordt vruchtbaar. Bergen, ga je klaarmaken, want de kinderen Israëls gaan weer terugkomen. En waarom is dat zo belangrijk? Als Israël niet in het beloofde land thuis zou komen, had Jezus nooit geboren kunnen worden. Nou zult u zeggen, maar dat is 2000 jaar geleden, dat is toch al vervuld, dus waarom moeten de Joden dan nu nog terugkomen? Heel eenvoudig, omdat de Heer Jezus nog een keer gaat komen. En weet u waar hij gaat komen? Niet op de Dam in Amsterdam. Maar op wat de hele wereld de Westbank noemt, en waarvan een groot deel van de wereld vindt dat het de hoofdstad van Palestina moet worden, Oost-Jeruzalem. Juist daar komt de Heer Jezus terug. Juist daar zal hij de heerschappij op zich nemen en plaatsnemen op de troon. Zoals dat beloofd is door de engel. Begin van het Nieuwe Testament. Het is belangrijk dat we deze dingen kennen, maar ook dat we gaan beseffen dat er geen zichzelf vervullende profetie bestaat. God wil ook u gebruiken als partners daarin. Ik wil één voorbeeld geven. In de jaren 80, dat ik de Bijbel aan het lezen was, en ik heb altijd veel de profeten gelezen, en heel veel teksten over de terugkeer van Israël vanuit het noordenland. Het was net of God op mijn hart sprak. En tegen mij zei, die tijd is aangebroken dat ik Joden ga terugbrengen uit de landen ten noorden van Israël. Ja, eerst denk je een beetje, ja, zal ik dat verzinnen? Wat is dat nou? Maar doordat ik heel veel reis, ontmoet ik heel veel mensen. En overal waar ik kwam in de wereld, ontmoet ik mensen waar God op gesproken had. Sommige mensen hadden zelfs visioenen gezien, hadden beelden daarvan gezien. En toen ik dat zag, dacht ik, ja, dat kan je gewoon niet bedenken. Maar het was wel de tijd, de ouderen weten dat nog wel, de tijd van de Koude Oorlog. Ja. Alle Joden die in de toenmalige Sovjet-Unie woonden, die een uitreisvisum aanvroegen, werden zogenaamd de refusnik. Ja. Ze werden geweigerd om uit te gaan. Sharansky bijvoorbeeld, daarvan werd gezegd, oh jij mag gaan, je vrouw gaat eerst. En toen zijn vrouw weg was, hebben ze hem in de gevangenis gestuurd. Maar die teksten zeggen ook, zeg tegen het noorden, geef terug. Heel praktisch. En met christenen, overal in de wereld, zijn mensen begonnen om te bidden in de eerste plaats, maar ook om naar de Russische ambassades, overal in de wereld te gaan, ook in Den Haag. Ik weet nog hoe we daar gestaan, laatst kwam ik een oud blad tegen, en dan stond een foto, zag je nog, mensen met borden met Sharansky erop, met zijn foto erop. En ik stond met een gitaar daar, we hebben daar gezongen, we hebben daar gebeden, maar ook petities overhanden en gezegd, laat het volk gaan. Heel praktisch. En in 1988 hebben we een conferentie gehad in Berlijn. Daar stond de muur nog en we zijn op een bepaald moment zijn we met mensen uit tientallen verschillende landen, zijn we biddend langs de Berlijnse muur gegaan. En ik weet nog dat een Duitse mevrouw ons uitlachte en riep, denken jullie dat bidden helpt? Ze zegt, zolang ik leef blijft die muur hier wel staan hoor. Toen wij weggingen, toen die conferentie afgelopen was, toen zijn een aantal kerken en gemeenten in Berlijn doorgegaan om iedere sabbat te bidden bij de Berlijnse muur vlakbij Checkpoint Charlie. Het was een jaar na die conferentie die we daar gehad hebben, dat de muur gevallen is in 1989. En weet u welk stukje muur het eerst omver ging? Dat was het punt waar christenen nog een jaar lang gebeden hadden. U hebt misschien wel de beelden op tv gezien van de muur die viel. Maar misschien hebt u niet begrepen dat dit komt omdat er mensen waren die het woord van God niet alleen lezen, maar gezegd hebben: wij willen biddend betrokken worden in dat plan van u. En zo zijn er op dit moment ook dingen aan de hand en aan het gebeuren in verschillende andere landen. En helaas moet ik u ook zeggen, de Bijbel spreekt erover dat mensen die niet vrijwillig terug zullen komen, die zullen uiteindelijk opgejaagd worden, want God stuurt eerst de vissers, mensen die ze helpen. Maar later zullen er ook jagers komen. Maar God gaat Israël thuis brengen. Hij zegt zelf, ik zal er geen één achterlaten. En ik ben zo kinderlijk dat ik de Bijbel geloof. Als ik zie dat die 333 profetieën die spreken over de eerste komst van de Heer Jezus, hoe nauwkeurig die vervuld zijn, dan geloof ik dat al die profetieën die spreken over zijn tweede komst net zo nauwkeurig vervuld worden. Omdat mijn God niet van plan verandert, omdat hij trouw is aan de belofte die hij gegeven heeft. Maar wat hij zoekt, zijn mensen die zijn woord willen gaan onderzoeken, die de profeten gaan lezen. Niet waar kan ik beter van worden, maar om te gaan vragen, Heere God, hoe staat het met die vrede van Jeruzalem? Heere God, hoe is het met uw hart? In Jesaja 62, vers 6b en vers 7 staat: gij die de Heer indachtig maakt, gun u geen rust en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en stelt tot een lof op aarde. Het zijn niet mijn woorden, lieve mensen. En God heeft gesproken bij monden van de profeet Jesaja, dat we hem geen rust moeten geven, totdat hij Jeruzalem gesteld heeft tot een lot op aarde. Zou het niet goed zijn als we de Bijbel opnieuw gaan lezen, als we de profeten gaan lezen, en lezen het als boek, ze zijn als boek geschreven, niet als hoofdstukken, en gewoon te vragen, Heere God, is er misschien iets wat ik mag bidden daarvan, wat ik mag spreken in deze tijd? En dan gaat u merken dat God gaat spreken, want de manier waardoor God het meest spreekt is gewoon door dat woord. Ik heb nooit engelen op bezoek gehad, hoor, dat soort dingen. De manier waarop de, en natuurlijk gebeurt het wel, maar de manier waarop God in de eerste plaats spreekt is door wat hij al gesproken heeft. En vandaag de dag is er een beweging. Mensen willen de bedieningen allemaal herstellen en boodschappen horen van allerlei profeten. Ik zeg niet dat ik daarop tegen ben, maar ik heb wel zorg als we alleen nieuwe dingen willen horen en niet willen horen wat de Heer God al gesproken heeft. En als we dat laten liggen. Misschien kunnen we samen bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u een God van trouw bent. En ik wil u danken dat uw plan zo groot is, dat ondanks wat mensen ervan maken, dat u doorgaat, dat u de lijn vasthoudt. Maar ik wil u ook danken, en dat maakt ons zo ontzettend klein, dat u hele gewone mensen, een priester als Ezechiël, een man als Jesaja die zich zo onrein voelt, een man als Jeremia die zegt, ik ben veel te jong. Dat u hele gewone mensen gebruikt en betrekt in dat plan van u. En Vader, vandaag de dag zoekt u niet nog meer toeschouwers over wat er in de profetie allemaal gaat gebeuren en of we al of niet door de grote verdrukking zullen gaan. U zoekt mensen waaraan u uw hart kunt laten zien. Mensen waarmee u kunt delen wat u op dit moment aan het doen bent. Want profetie is nooit voor de toekomst bedoeld, maar altijd voor het heden. En ik wil u bidden dat we uw heden, uw plan gaan verstaan. En ik wil u zo vragen, speciaal voor diegenen die u al langer kennen, dat we naar geestelijke volwassenheid gaan groeien. En dat we werkelijk tot priesters van de Allerhoogste zullen worden. Zodat we tot zonen Gods gaan worden. Vader, ik wil u vragen dat als u uw woord gaat doorvorsen, als u uw woord gaat lezen, dat u door de Heilige Geest gaat spreken en het levend gaat maken, zoals u dat bij mij ook gedaan hebt. En ik wil u danken dat de Heilige Geest altijd werkt daar waar het woord is. En als het woord meer plaats gaat krijgen in ons leven, gaat uw geest ook meer ruimte krijgen in ons leven. Vader, ik wil u vragen dat deze avond niet een van de vele avonden is waarin we iets horen van de Bijbel, maar dat deze avond een begin is van een weg om aan uw hart te komen. Een weg waarin we u geen rust meer willen gunnen, zoals u dat zelf zegt bij monden van Jesaja. En dat we bij u komen en steeds vragen, Vader, hoe is het nu? Wat is er op uw hart? Dat we niet steeds gericht zijn op onze eigen pijn, maar dat we begrijpen uw pijn die u hebt over de breuk van de dochter uw volks. Vader, ik wil u bidden dat we uw hartekreet gaan horen. En verlos ons van onze zelfgerichtheid. Vader, vergeef het ons. Vergeef ons ook dat we in onze trots en hoogmoed soms zo weinig ook aan de Joden hebben laten zien wie de beloofde Messias is. Doordat we hem uit zijn context hebben gehad en alle teksten die over Israël gaan, hebben we allemaal op de kerk toegepast. Vergeef ons, Vader. We hebben gezondigd tegen u. En we willen bidden, Heer, dat er een verandering in ons denken gaat komen. Een vernieuwing in ons denken. En daarom willen we ook vragen, ook vanavond, als u door de Heilige Geest in onze harten wil werken. We willen vragen dat u ons de ogen wil openen. Ik bid u dat we niet zijn als de mensen van Laodicea, die allemaal dachten, oh, maar we hebben het allemaal, we weten het allemaal al, er is helemaal niks nieuws. En u zegt tegen hen, dat is nou juist jullie probleem. Jullie denken dat jullie rijk zijn. Maar jullie zijn zo arm. En waren jullie maar koud of heet. Maar jullie zijn lauw geworden. Vader, ik wil u bidden dat u ons niet uit de mond hoeft te spuwen. Maar u raadt ons aan om ogenzalf te kopen. En de prijs is al betaald. 2000 jaar geleden op Golgotha. We mogen bij u komen en zeggen, Heer, ik heb die ogen zelf nodig. En ik wil gewoon vragen, gewoon heel eerlijk. Ik weet helemaal niet of het
zo zien wij
op deze avond of niet. En eigenlijk interesseert me dat ook niet. Maar als u zegt, ja, ik verlang ernaar om ziende te worden, om dingen te gaan zien, ik heb ogen zelf nodig, wil ik u vragen om gewoon te gaan staan op de plek waar u nu zit. U doet dat niet voor deze groep mensen. U doet dat niet voor mij. Het is een zaak tussen u en God. Maar het is zo belangrijk dat we in ons leven stappen nemen en zeggen, Heer, ik heb moed, ik wil gaan staan zoals de profeten van Israël opgestaan zijn en hebben gekozen. Ik wil niet uit vrees voor de mensen leven, maar uit de vrees voor God leven. En als u daarvoor kiest, mag u opstaan.